Er wordt u het tweede gedeelte voorgelezen van de levensbeschrijving van John Warburton Jr. Dus de zoon van de oude Warburton, en die is ook predikant geweest. Alleen op weg naar Manchester. Kort daarna ging ik weer op de loop. Ik vroeg aan mijn kameraad Samuel Hutt of hij met mij mee wilde gaan naar Manchester. Nee, zei hij. Ik voel veel voor de zee en ik heb plan om daarheen te gaan. Nou, de zee is niets voor mij, zei ik. Ik ga naar Manchester. En ik zag hem naderhand nooit weer. We scheiden en ik ging naar Manchester. Enige jaren daarna hoorde ik dat hij naar zee gegaan en verdronken was. De een aangenomen, de ander verlaten. Goddelijke soevereiniteit. Niet één musje zal er op de aarde vallen zonder uw vader. De voorzienigheid van God strekt zich uit over alle schepselen en alle dingen, groot of klein. Niets geschiet er door enkel toeval, want er zijn geen toevallige gebeurtenissen bij God. Ik verliet Londen met het voornemen om naar Manchester te gaan. Vele dingen ontmoette ik op de weg, waarvan ik er slechts één of twee noemen zal. De eerste dag ging ik tot Sint Albans. En toen ik Londen verliet, had ik 90 centen op zak en wat brood en water en dit was alles. Ik kreeg ergens in St. Albans logie en trachtte daar werk te vinden, doch dit liep tegen en toen nam ik mijn zwerftocht weer op. Eén zaak kan ik niet vergeten. Het was bijtend koud en er viel veel sneeuw. Ik kwam aan een herberg die aan de weg stond, waar juist een van de omnibussen die op Londen reden van paarden verwisselde en de stalknecht bracht de paarden in de stal. Deze vroeg ik hoe ver het was naar Dunstable. 5 mijl, zei hij, maar gij zijt toch niet van plan om vanavond nog daarheen te gaan? Ja, antwoordde ik, maar wat er moet beginnen wanneer ik er kom, en weet ik niet. Daar komt gij niet levend aan, zei de man, en inderdaad, ik was koud, vermoeid en hongerig, zonder een duit op zak. Aha, zult gij zeggen, dat was uw verdiende loon, maar stop, wie onderscheidt u? Indien dit zo is, lees dan 1 Korinthe 4 vers 7. En als gij geleid wordt om op deze woorden behoorlijk acht te geven, dan zult gij aflaten vanuit de hoogte te spreken. Kom binnen, zei die man. Hij bracht mij toen in de gelagkamer waar een aangenaam vuur brandde. Ga zitten, zei hij, en ik zal spoedig terug zijn. Binnen enkele minuten bracht hij mij een pint bier en een goed stuk brood met een flink stuk vlees erop. Zie daar, ouwe jongen, probeer eens. Het zal u tenminste zo goed bekomen als naar Dunstable gaan. Ik kom direct bij u als ik even mijn paarden zal verzorgd hebben. Toen hij teruggekomen en gezeten was en zelf enige verversing genomen had, zei hij, ik kan u een goede slaapplaats geven op de warme stalzolder. Daar hebt gij goed zuiver stro om op te leggen en warme klederen om u te dekken. Ikzelf heb daar ook menig keer geslapen als onze herberg overvol was. Ik geloof dat de God mijns vaders zijn gebeden verhoorde. Dat hij in antwoord op zijn smekingen mij genade gaf in de ogen van deze man. Hem zij lof en aanbidding toegebracht. Wat hij geeft, vergaderen wij en niet meer nog minder. O, dat ik hem kon loven en prijzen naar de begeerte mijner ziel. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernieuwd zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, zij zijn alle morgen nieuw. Met betrekking tot de tedere barmhartigheden onze Gods staat geschreven, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Het aantrekken van nieuwe vrienden, hoe groot hun aantal ook, drukt niet die liefde uit wanneer men de ingewortelde vijandschap van een gezworen vijand overwint en van een vijand een vriend maakt. God zegt niet dat hij een welbehagen heeft in de engelen, die nooit tegen hem zondigen. Dat zou te weinig zijn voor zijn oneindige majesteit, te eng en te bekrompen, voor de hoogte, diepte en breedte van zijn eeuwige liefde. Het zijn de diepten van onze ellende die bediend worden uit de diepten van zijn liefde. De man, die 's avonds zo vriendelijk voor mij geweest was om mij te eten te geven en op de stalzolder een goede slaapplaats te bereiden, overlaadde mij ook aan de morgen, bij vernieuwing, met zijn vriendelijkheid en gaf mij een flink ontbijt. Hij toch wist niets van mij af, noch waar ik vandaan kwam. God gaf het in het hart van de man en hij bracht de vriendelijkheid naar buiten die God in hem werkte. Zo was hij Gods dienaar en mijn vriend. Te dien tijde echter schreef ik dit alles toe aan de fortuin. Naderhand ben ik in staat gesteld geworden met dankbaarheid de hand van mijn hemelse vader daarin te zien. Overnachting in een kazerne te Wedom bij een sergeant. Nadat ik het ontbijt dat de man zo vrijgevig en opgeruimd mij toediende, genoten had, ging ik mijns weegs. Wanneer de honger mij perste en ik uitgeput raakte, nam ik mijn toevlucht tot bedelen en daarin ontmoette ik altijd de hand der barmhartigheid en dat juist zoveel dat ik niet van gebrek en honger omkwam. Eén of tweemaal vond ik nachtverblijf in schuren en zo ging ik voort, totdat ik een ontslagen soldaat ontmoette. Ook hij moest naar Manchester en was ongelukkigerwijs er niet veel beter aan toe dan ik. Hij zei tegen mij dat hij die dag nog niets gegeten had en, naar ik mij goed herinner, was het toen niet ver van 2 uur. Dan staat gij er nog slechter voor dan ik, zei ik, want ik heb nog 5 cent, hoewel dit ook alles is wat ik in de wereld heb. Hier, neem die en koop er maar brood voor. En dit deed hij, want toevalligerwijs passeren wij een winkeltje en inderdaad die arme kerel verslond het, om het zo eens uit te drukken. En zo gingen wij tezamen en deelden ook gelijk op, onderweg bedelende totdat wij kwamen in de nabijheid van Wedom. En toen zei mijn kameraad, ik ken een sergeant in de kazerne te Wedom, die zullen wij maar gaan bezoeken. Het zal denk ik bijna 5 uur geweest zijn toen wij in die kazerne aankwamen. Spoedig vonden wij de sergeant. Hij ontving ons vriendelijk en hij bracht ons wat voedsel. Gij moet vannacht en morgen bij mij blijven, zei hij. Dit was goed nieuws voor mij, want deels door het onsmakelijke eten, deels door de nacht in schuren door te brengen, was ik bijna ziek geworden. Wij bleven er dus de volgende dag en nacht en toen vertrokken wij weer. Dan hadden wij weer weinig en dan weer niets, totdat wij nabij Stafford kwamen. En ik was toen al uitgeput van gebrek en doodmoe van het voortdurend lopen. Daarbij kwam dat mijn enkels zo gezwollen en pijnlijk waren, dat ik ternauwernood lopen kon. Toen wij in Stafford kwamen, zag ik eruit als een arm, kreupel, ellendig schepsel. Ik had geen duit in de wereld en dat in een vreemde plaats. Wij gingen een straat in en ziet aan de deur van een bierhuis stond een sergeant die recruten wierf. Ik ging naar hem toe en ik zei dat ik dienst wenste te nemen. En daarop gingen wij binnen en hij gaf mij 60 cent. Ook bestelde hij wat eten op zijn kosten en die nacht sliepen wij daar. 'S morgens liet ik mijn kameraad op bed liggen, daar ik met de sergeant meeging om bij de dokter te worden onderzocht. Maar de dokter die wilde mij echter niet goedkeuren, omdat mijn enkels zo gezwollen waren. En toen ik weer bij de sergeant kwam en hem dit mededeelde, zeide hij, onze dokter te Bolton zal u wel goedkeuren. Als gij daarheen wilt gaan, zal ik u een bewijs meegeven dat u hem kunt overhandigen. Bovendien geef ik u 60 cent en nog een ontbijt. Natuurlijk wil ik gaan, gaf ik hem ten antwoord. Wij gingen toen terug naar het bierhuis en daar was mijn eerste werk naar mijn kameraad te gaan zien, die op dezelfde kamer met mij geslapen had. Tot mijn verbazing echter was hij met de noorderzon vertrokken en uit mijn pakje wasgoed had hij meegenomen 2 paar schone kousen en een hemd, dus had hij mij ten laatste nog beetgenomen ook. Nadat ik het ontbijt dat de sergeant had besteld genuttigd had, gaf hij mij 60 cent en een bewijs voor de bevelvoerende officier van de kazerne te Bolton. Nu had ik 1 gulden en 20 cent. Hoe ik buiten de stad gesukkeld ben, dat weet ik niet, want inderdaad, ik was er slecht aan toe. Niettemin gelukte het mij om een paar mijlen buiten de stad te komen. En daar opende ik het bewijs dat de sergeant mij had meegegeven, scheurde het stuk en zag af van mijn voornemen nemen om naar Bolton te gaan. Op dat ogenblik kwam er een omnibus aanrijden die naar Manchester moest, de koetsier en conducteur voorop en 2 dames erin. Toen de koetsier stilhield, vroeg de conducteur aan mij, waar moet gij naartoe, ouwe jongen? Naar Stone, riep ik. Spring op dan, gij moogt een eind meerijden, zei hij. Niets kon mij meer welkom zijn dan dit. Een weinig voortgereden zijnde zag ik mijn oude kameraad een eind vooruit lopen. En toen wij hem voorbij reden, schudde ik nog mijn hoofd tegen hem, doch bleef evenwel wel zitten. De Stoon aangekomen zijnde vroeg de conducteur mij of ik nog verder wilde. Ik zei dat ik van plan was om naar Manchester te gaan. Goed, wij hebben geen passagiers, dus kunt ge blijven zitten en dan zullen wij er u brengen, zei hij. Dat was weer een bewijs van de genadige, goede tierenheid en vriendelijkheid van God tegenover heilwaardige rebellen. O, wat een zorgende God, niet alleen voor zijn vrienden, maar zelfs voor zijn vijanden. Zijn naam zij geloofd, want indien wij, vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Ik denk dat het omstreeks 7 uur was toen de wagen op zijn eindstation arriveerde midden in de Manchester. En nadat ik de koetsier en de conducteur bedankt had voor mij zo een eind voor te helpen, ging ik een logie zoeken voor de nacht. Daar stond ik in het midden van een de grootste steden van Engeland. Vreemd aan iedereen, en iedereen vreemd aan mij. De rust in de wagen had mij goed gedaan, want nu kon ik weer veel beter lopen. Te Rochdale ontmoet John zijn broer William en Mr. Cashew. De nacht bracht ik door in een logement, en 's morgens informeerde ik naar de weg naar Rochdale. En daar vond ik mijn broer William, en hij bracht mij bij de heer Cashew. Deze sprak zeer vriendelijk tegen mij, ja, de aangenaamheid en de toegenegenheid die hij daarin openbaarde, perste de tranen uit mijn ogen. Doch meer dan alleen menselijke kracht wordt er vereist om een ziel van Satans macht te bevrijden. Niets minder dan de macht van hem, die bewezen is te zijn de Zoon van God en die in de wereld gekomen is om de werken des duivels te verbreken, kan dit doen. De duivel zoekt de eeuwige ondergang van het gehele menselijke geslacht, maar Christus is gekomen om zijn koninkrijk te verbreken, door de uitverkorenen als een vuurbrand te rukken uit de eeuwige toren. Geen van hen zal verloren gaan. Van Rochdale ging ik naar Whitefield, waar mijn oom William, mijn vaders broer, woonde. Hij ontving mij zeer hartelijk en ging met mij naar een George Barrow te Redcliffe, een kleermaker die mij werk verschafte. Mijn oom had een zoon gehad die ook Jan heette. Dit was de aanleidende oorzaak dat mijn oom zeer veel van mij hield en ik had er een buitengewoon goed kosthuis. En ik bleef er zo al een maand of 3, want toen begon mijn vroegere geneigdheid weer te keren en mijn gedachten vestigden zich erop andermaal te gaan zwerven. Dit nu was de laatste keer, tenminste op een zodanige wijze. Nog zwerf ik nu en dan door het land, doch wat een onderscheid! Voorheen tot droefheid van mijn vrienden, nu tot blijdschap van sommigen die zich verheugen in de boodschap die God mij doet uitdragen. Van eeuwigheid af heeft God gedacht aan het onderwerp van liefde en barmhartigheid, opdat hij in de volheid van de tijd zou hebben een gemeente uit arme zondaren bestaande, en dat hij deze gemeente in de wereld zalven zou. Alzo zegt de borg onder het zinnebeeld van de wijsheid, ik ben van eeuwigheid af gezalf geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. In het voornemen Gods was zijn gemeente in hemzelf gezalfd. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Wij zien het hoofd en de leden in de raad des vredes tezamen verenigd. Zelfs aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Dit was het grote doel wat God beoogde in het scheppen van de wereld. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij, en zijn ze geschapen. In niets neemt God zo een welbehagen dan in zijn kerk, en het welbehagen des Heren zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Het welbehagen des Heren is, dat Christus vele leden zou tezamenbrengen tot één kerk of lichaam, en wel uit alle geslachten en natiën, hen verenigende door de band des vredes. De ijver des Heeren der Heerscharen zal er zulks doen. Het evangelie zal veld winnen en voortgaan, ondanks al de pogingen der vijanden om dit te beletten. Wat een sterke bemoediging voor het geloof vloeit uit deze zaak, dat het werk van Christus ten onze nutte genoemd wordt, het welbehagen des Heeren. Wij kunnen immers ook voor nodige dingen ons met des te meer vertrouwen tot de mensen wenden, wanneer wij weten dat het hun welbehagen is, ons die te geven. Ziet de hand van Christus in zijn gemeente te zalven naar nieuwtestamentische wijze. 3000 werden er onder één predikatie bekeerd. In het te samenvoegen, verenigen en zalven van zijn kerk, beoogde God in zonderheid 2 dingen. Zijn eigen heerlijkheid en de aanbidding van zichzelf door zijn kerk. Het heeft de Vader behaagd dat in Christus al de volheid der genade wonen zou, niet zodanig in hem besloten dat zij niet kan tevoorschijn treden, maar dat zijn kerk in verscheidene wegen, tijden en omstandigheden uit zijn volheid genade voor genade ontvangen kan. Dit nu wordt niet teweeg gebracht door menselijke kracht, menselijke uitvinding, want dan zou de kerk staan in de wijsheid des mensen in plaats van in de kracht Gods. Dit is het woord des Heren, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere de Heerscharen. En daarom heeft de Heere naar de rijkdom zijner goede tierenheid enkelen uit de dwaaste, geringste, onkundigste en ongeschikste mensen uitgekipt, ze met genade begiftigd, voorbereid door een zoete bevinding en daarbij het nodige licht en verstand geschonken, om te kunnen dienen in zijn wijngaard, ten einde het evangelie te kunnen prediken. En wanneer dan hun voet gedoopt wordt in de olie de vreugde, dan zijn zij hun broederen aangenaam. En van Aser zeide hij, Aser zij gezegend met zonen, hij zijn zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. Onder deze ben ik de ellendigste en de minste. Zwervend via Birmingham, Gloucester en Cirencester terug naar Trowbridge. Maar om terug te keren tot mijn verhaal. Ik heb kennis gemaakt met een jong mens van even dezelfde aanleg om te zwerven als ikzelf. Wij kwamen overeen om te samen op stap te gaan. Ik herinner mij niet de juiste tijd toen wij onze reis begonnen. Dit alleen weet ik dat het was in het vroege van de zomer van het jaar 1837. Mijn kameraad had enig geld en ik ook een paar shillingen. Wij begaven ons op weg naar Birmingham, vandaar naar Gloucester, van Gloucester naar Cirencester, van Cirencester naar Trowbridge. Het was op een zondag, op middernacht, toen wij daar aankwamen, dood op en zonder geld. Ik ging naar het huis van een gehuwde zuster en ik klopte ze uit bed. Mijn vader was toen van huis en de heer Philpot had die dag zijn beurt vervuld. Mijn zuster, mevrouw Earl, gaf bericht aan mijn zusters die thuis waren dat ik bij haar was, waarop mijn zuster Ruth dadelijk kwam aangelopen en zeer sterk bij mij aandrong dat ik naar huis zou gaan. Nee, zei ik, dat nooit. Ze weende, ze smeekte mij toch om naar huis terug te keren, doch haar tranen en smeekingen waren niet van invloed op mij. O snode ellendeling, ik haat mezelf, o wat een barmhartigheid dat God mij niet met 1 klop voor zijn aangezicht wegdeed. Zijn naam zij geloofd, hij is goed, o wonder van genade. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen. Rebellen die tegen God hebben gerebelleerd tegen de wensende raad der ouders, tegen de wet der mensen, worden vergund te delen in de rijkdom van zijn genade, en zich door de liefde te onderwerpen aan de gehoorzaamheid van de zonen Gods. Overgezet uit het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk der genade Gods, worden hun de weldaden toegedeeld, die voor boezemvrienden bestemd zijn. Wanneer de genade het hart van een rebel overwonnen heeft, en de sterkte der zonden is neergeworpen, dan maakt de Heere de Heerscharen hen tot verheerlijking van zijn naam, tot een levende tempel waarin hij wonen wil. Op weg naar Bristol, ondanks de tranen van zijn zuster Ruth. Als ik mij goed herinner, gaf mijn zuster mij 5 schellingen. En daarmee gingen ik en mijn metgezel in de zonde naar Bristol. Ik dacht er nu over om trouw Brits voor altijd de rug toe te keren. De raad des heren zal bestaan. Mijn kameraad en ik scheiden spoedig nadat wij Bristol verlaten hadden. En wat van hem geworden is, dat weet ik niet. Nadat hij mij verlaten had, kreeg ik weinig te eten. Soms dacht ik van gebrek om te komen. Nochtans ging ik voort, o uiterste onwetendheid. Een goed thuis te verlaten voor armoe, vodden om het lijf en ellende. Eén zaak kan ik niet vergeten. 1000 keer wel heeft mijn ziel er met dankbaarheid over nagedacht. Gedurende verscheidene dagen had ik rondgedwaald. Ik leed honger en sliep in schuren of waar ik maar onderdak kon krijgen. Op een zekere middag zette ik mij neer op een hoop stenen aan de wegkant liggend en daar was juist het punt waar een zijweg uit de hoofdweg liep. Na enige tijd gezeten hebben stond ik op om mijn weg te vervolgen toen er een stem tot mij scheen te zeggen, ga die weg in. Dit had zulk een kracht op mij dat ik terugging om die weg eens te bezien. Nadat ik een ogenblik die weg had ingezien en niets vindend dat mij aantrok, keerde ik terug de hoofdweg in. Ik had nog slechts enige treden gedaan of weer kwam de gedachte in mij op, ga die weg in. Deze keer ging ik inderdaad die weg in en vond het een eenzame weg. Er stonden bomen aan weerszijden en dat maakte hem nog somberder. En toen ik zo voortwandelde, kwam er in mij op dat dit juist de plaats was om diefstal te plegen. Terzelfde tijd zie ik een heer aankomen. Ik nam hem goed op en toen hij nabij gekomen was, zag ik dat hij een gouden horlogeketting droeg. Nu werd ik krachtig aangevallen hem om het horloge te vragen. Ja, ik kwam tot het besluit alles op het spel te zetten om dat te krijgen. En met deze boze overlegging in mijn gemoed ging ik op hem toe en zojuist om het horloge te vragen, toen mij op hetzelfde ogenblik de moed ontzonk. Mijn hart sloeg mij en mijn lichaam beefde bij de gedachte dat Gods oog mij zag, dat hij mij in 1 ogenblik zou kunnen doden. Ik ging dus die Heer voorbij in het besef dat ik een misdadiger was, want God alleen kende mijn gedachten. 100 meter verder kwam ik aan een huis waar een vrouw aan de poort stond. Zij vroeg mij of ik op de weg een kleine jongen tegengekomen was. Ik zei ja, en ik beschreef hem hoe hij eruit zag. Ik had hem met andere kinderen zien spelen. O, zei ze, daar ben ik blij om. Ik vroeg haar toen mij wat water te willen geven en tot mijn verwondering zei ze, wilt gij er niet wat inkomen en wat rusten? Dit aanbod nam ik gretig aan en volgde haar in huis. Ze zette nu wat brood en vlees op tafel, zeggende, gij zijt welkom. Zonder verder onderzoek maakte ik van de maaltijd gebruik en at tot verzadiging toe. In plaats nog van water bracht zij bier. Toen ik opstond om mijn reis te vervolgen, gaf zij mij bovendien nog enige stuivers in de hand. Nu, van waar komt dit alles, dan van de hoge hand Gods? Hij, die een Abimelech weerhield van tegen hem te zondigen, weerhield mij dat ik geen openbare roverij pleegde. Verder, als ik bijna van honger omkwam en het van zwakheid zou moeten opgeven, gaf hij het in het hart van een vreemdeling mij eten voor te zetten. Hoe waar is dit woord Gods? De harten van allen zijn in de hand des Heren. En het vee op 1000 bergen is mijne. Alsmede het goud is mijne en het zilver is mijne. Hij is God de almachtige bezitter van hemel en aarde en de vader der eeuwigheid van zijn beminde volk. Mijn ziel, loof de God aller genade, want niemand heeft meer oorzaak. Hij heeft uw leven verlost van het verderf, door koping, door kracht en door dagelijkse zegeningen. Daarom, laat al wat in mij is zijn heilige naam loven, de Heere denkt aan zijn volk. Hij dacht aan hen in de eeuwigheid, hij denkt aan hen wanneer zij in deze wereld komen, in al hun omzwervingen, wanneer zij de begeerten van hun vlees zoeken te voldoen. Hij denkt aan hen in hun pelgrimsreis, nadat zij door genade geroepen zijn. Hij denkt voortdurend aan hen, want zij zijn in zijn handpalmen gegraveerd. Ik was nu op weg naar Exeter. Het was op de avond van 10 juli 1837 dat ik daar aankwam. Op de morgen van de 11e tekende ik bij het 37e regiment voetvolk. Nadat ik mij verbonden had, kreeg ik enige dagen vrij voor ik naar Plymouth, het station van het regiment, heen moest. En met schaamte moet ik het nu belijden. Die dagen waren, zoals ik dwaaselijk dacht, gouden dagen van genoegen. Tot zulk een lage staat was ik vervallen. Maar de zaligheid is uit genade, opdat God daarin verheerlijkt zal worden. Hij kipt soms de grootste der zondaren uit. Manasse werd geroepen, nadat hij toverijen gepleegd had. Saul, als een lasteraar gods, tollenaren en hoeren, gaan in het koninkrijk gods. O zoete genade, hoe dierbaar is het geklank, dat een goddeloos als ik tot zaligheid brengt. Op een zekere dag waren ik en nog enige recruten onder leiding van een korporaal naar Plymouth Citadel gegaan. Alles was nieuw van mij. De plaats nieuw, het gezelschap nieuw, de koers van leven die van een soldaat namelijk, alles nieuw. Niettemin gevoelde ik mij al direct thuis, het was erg aangenaam, vermaak volop, geen besnoeiing van de vleeselijke begeerlijkheden. Nu heb ik het eerst bij het rechte eind, dacht ik, alleen mijn plicht doen en zindelijkheid in het oog houden en dan kan ik verschillende uren per dag gaan waar ik wil, zonder dat er over mij kan gesproken worden. Eén ding ben ik mij goed bewust, namelijk dat nog zonde, mensen of boze geesten een ziel kunnen dringen voorbij de lijn of over de grens door God bepaald. Zo dit waar was en wel kon, dan zou niet één ziel gered worden. Een ieder staat van nature in vijandschap tegenover God, onder de heerschappij der zonde en is een gewillige slaaf van zijn begeerlijkheden. Wanneer een gelovige terugblikken mag op zijn afgelegde weg, op dat deel van de weg dat overschaduwd was door de donkere wolk des doods, toen hij de aandrang van zijn vleeselijke lusten volgde, dan zal hij zien dat een ongezien oog over hem waakte, dat een ongeziene kracht hem bewaarde, en dat, wanneer hij aan zichzelf was overgelaten geworden, hij gewis zich zou gestort hebben in de eeuwige ondergang. Hoe menigmaal gedenken degene die van de bodem der put zijn opgehaald aan de overklimmende en wonderlijke genade van God, die hen verloste van hun ijdele wandeling. Zij worden daardoor opgeleid tot de fontein, verkiezende liefde, uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Ja, in het voornemen Gods waren zij de zijne, toen zij niet aan hem konden denken. Eer rustte voor eeuwig op het hoofd van de verlossende liefde, die ons deed stilstaan, toen wij waren op het hellend vlak naar de hel toe. Hij kwam ons opzoeken en haalde ons op uit het slijk van onze onwedergeboren staat en zette onze voet op de rots der eeuwige waarheid. De tijd was nu aangebroken, bepaald in Gods eeuwige raad, om mij te stuiten in mijn zondeloop. Nog zonde. Wereld, dood of hel kon de ziel één ogenblikje langer vasthouden. De waarachtige bekering is zeer tegenstrijdig aan de denkbeelden van velen, die denken dat zij een handje moeten helpen. En daarom spreken zij van de aangeboden genade en dat zij de macht bezitten deze genadige aanbieding aan te nemen of te verwerpen. Dit is slechts een verbeelding in de hersenen van de vrije wildrijvers. Het heeft geen grondslag in het woord van God. De eeuwige waarheid zegt, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heierkracht. En, wederom, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En wederom, maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren. En nog eens, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Het werk der wedergeboorte is krachtdadig en wonderbaar. Het is een opstaan van de dood in het leven. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Toen wij vielen in de afgrond van de geestelijke dood, was het in het beeld van de gevallen Adam. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelse dragen. De weldaad der wedergeboorte is een vrucht, springende uit de dood en de opstanding van Christus. God heeft de genade en is de God des vredes alleen als bevredigd door de dood van Christus. Jezus Christus is hun rantsoen, de fontein des levens voor onze zielen, en zo komt de eer van onze algehele herstelling alleen toe aan onze Verlosser. Licht en leven komen in de conscientie op het ogenblikje der wedergeboorte. De opening uwer woorden geeft licht, de slechte verstandig makende. Het eerste werk van de geest is ons een gezicht te geven van onze snoodheid en zondigheid, en in ons te werken een vrees voor de verdienende toren. Daarom ook genoemd een geest der dienstbaarheid, en het is ook een vreselijke dienstbaarheid. De verschijning van de oude zonden in ons kwelt de ziel dag en nacht. De pijlen des Almachtigen komen in, welker vurig venijn des mensen geest uitdringt, en de verschrikkingen Gods rusten zich als slagorden tegen de zondaar. Iedere pijl die God in ons hart drijft, hebben wij zelf gemaakt. Onze zonden zijn als pijlen tegen God, die hem nog wonden, nog schaden kunnen. Nu, God, bij wijze van spreken, neemt deze pijlen, doopt ze in toren en schiet ze terug in onze borst. Met de zondigen beginnen wij de oorlog tegen onszelf. O, wat een heerleger van zwarte monstrueuze zonden zetten zich tegenover de ziel. Regiment na regiment, hier komt een compagnie van vloeken, daar een compagnie van leugens, daar een escadron van kaartspelen, daar een legioen van onreine gedachten. Er is geen ontvlieden aan zulke heirleger, ze zijn van binnen, en inwendige wonden en ontsteltenis is het verschrikkelijkst. Een gewonde geest is iets vreselijks. Daarom zegt de Heer, ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor ogen stellen. De zonden van de gedachten, van onze kindsheid, van onze mannelijke jaren, van onbeschaamdheid. De zonde is zoet in het bedrijf, maar gal en alsem in herinrichting. De atheïsten spotten met zulke schriftuurplaatsen die ons zeggen dat wij rekenschap zullen geven van al onze daden. Maar in de dag der rekening zullen zij tot hun bittere spijt de waarheid daarvan verstaan. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden, in het licht uws aanschijns. Het licht van Gods aangezicht doorzoekt de donkerste plaatsen. Onze zonden zijn niet alleen voor zijn aangezicht wanneer ze bedreven worden, maar ook daarna, wanneer de daad geschied is, ja, lang vergeten is. Snijdende gedachten voor iemand die over zijn zonden bekommerd is. Hoewel de Heere de zonden van zijn uitverkoren volk zal en wil vergeven, op grond van de voldoening van zijn zoon, die de breuk heeft hersteld die hun zonden gemaakt hadden, toch zal hij zijn volk doen zien en gevoelen dat zonde zonde is en dat hun zonden hem mishagen. Hij zal ze kastijden om hun zonde. Maar in zijn berispingen, hoe hard ook de slag van zijn roede zijn mogen, beoogt de Heere een zaak, namelijk de zaligheid hunner ziel. Voor het duistere verstand, zijnde onder de tuchtroede des Heeren, is de zaligheid het verst af. God werkt in de bevinding van zijn volk tegenstrijdig de natuurlijke reden. Een dreigend afwijzen verandert hij in toelachingen. Smarten in blijdschap, vloeken in zegeningen en kwaad in goed. En dit heeft mijn ziel keer op keer ondervonden. Met betrekking op de goddelijke roeping zingt de dichter, kent de vindens tijd komt ras en snel, de ziel geroepen wordt van hel. En zonde pad, God buigt het hart, vernieuwt de wil, geeft zonde smart en keert de voet naar Sion heen. Hij voert met smeking en geween. Saulus van Tarsen was op weg met zijn hoogmoedige, bedriegelijke belijdenis en vervolgde de kerk van Christus. Maar de tijd komt, tot zover zult gij gaan en niet verder. Geen stap kon hij doen in de dienst van zijn oude meester van dat ogenblik af. Hij was nabij Damascus. Er kwam genade, licht en waarheid in zijn hart. En totdat de dood aan zijn sterfelijke leven een einde maakte, was de Satan hem een vijand en hij een vijand van de Satan. God handelt en zal altoos handelen, geheel vrij, overeenkomstig zijn eigen soevereine wil. En hoe zijn de bedelingen zijner genade? De fontein van genade en liefde waaruit die voortspruiten is toch één en dezelfde. In sommigen werkt de Heere krachtig door en brengt ze tot grote zaken in betrekkelijk korte tijd. Toch laat zijn werk in lange of in minder lange tijd geschieden. Het is toch altijd krachtdadig, diep of minder diep. Het eind daarvan is in ieder geval hetzelfde, namelijk de zaligheid. Plymouth was de plaats door God bepaald waar een eind zou komen aan mijn dwaze zondeloop. Ik heb dikwijls gedacht dat er nooit een dwaas was die mij evenaarde, in zich zo te laten om en omleiden door de duivel, en dit alleen om een dwaas idee te bevredigen, wat slechts gevonden wordt in het gezelschap der dwazen. Naar Plymouth moest ik gaan, en ik ging er ook heen. Daar beliefde het de Heere mijn hart om te wenden, wat tot gevolg had eerst een inwendige en toen een uitwendige opstand, zo vreselijk als dit was. Ik vocht niettemin tegen de overtuiging van mijn conscientie, mijn best doende om mijn gewaarwording te onderdrukken, door nieuwe zondedaden, doch iedere verse daad vermeerderde het gewicht der schuld. Het spijt ons dat in de levensbeschrijving van de heer Warburton juist hier een gedeelte ontbreekt, doch de twee volgende brieven zullen de opening enigermate kunnen aanvullen. Deze zijn geschreven in de kazerne te Plymouth. De eerste brief is gedateerd in Plymouth 8 augustus 1837. Lieve vader en moeder, ik ben beschaamd om aan u te schrijven. Nochtans vind ik geen rust totdat ik u in kennis gesteld heb waar ik ben. Wat moeten wel uw gewaarwordingen geweest zijn sedert de tijd dat ik ben weggegaan? Ik kan mij uw verbazing voorstellen wanneer ik u meedeelt dat ik soldaat ben. Ik tekende voor de dienst te Exeter, want ik moest dit doen of sterven. Maar, kunt gij vragen, was er dan aanleiding of reden om van huis te gaan? Nee. Die was er niet, en ik heb dus alles aan mijzelf te wijten. Ach, vader, ik heb in deze laatste 14 dagen al wat onrust doorgemaakt. O, wat al uren van smart en pijn, die ik nacht en dag doorbreng, en daarbij de wroeging van een schuldig conscientie. Wie kan dit dragen? Gave God, dat hij mijn leven wegnam, omdat ik het ergste weten mocht. Welk een smart heb ik u aangedaan, en wat al uren van droefenis om mijnentwil. Waarom ben ik geboren en tot welk einde? Dan om de maat vol te maken, om dan tot in eeuwigheid weg te zinken. In de kazerne is het voor mij een hel. De een vloekt, de ander zingt en voor de zondag net zo min eerbied alsof ze beesten zijn. In de namiddag ga ik een wandeling doen, geheel alleen en zo ellendig als het maar mogelijk is. En niemand is er waaraan ik mijn hart eens luchten kan. Maar ik heb mij dit alles zelf berokkend, en het is derhalve een roede die ik zelf gemaakt heb. O, in welke diepten van zonde ben ik al geweest? Hier moet ik over stilzwijgen, want ik durf het niet te openbaren. Ik zal het mij zo genoegelijk mogelijk maken. Ik verwacht nog voor dit jaar ten einde is van hier naar Indië te gaan. Misschien al in oktober. Graag wilde ik u nog eens zien voordat ik ga, hoewel een blik mij als doorboren zou. Maar ik kan dit niet verwachten. Ik zal dus eindigen. Doch voor ik eindig mag ik u om vergiffenis vragen? Nee, ik durf het niet, ook wil ik niet, want nooit zal ik kunnen geloven dat gij mij ooit weer zult willen aanzien of tot mij spreken. Kunt gij echter uw hart geneigd voelen om mij enig geld te zenden? Dan zal ik dit met dankbaarheid aanvaarden, want ik heb geen soldij, daar mijn gehele soldij moet worden aangewend om mijn uitrusting te betalen. Ik heb slechts 2 maaltijden per dag. 'S Morgens krijgen wij 1 pond brood, geen boter en een pint koffie en 's middags wat vlees en brood, voor 's avonds niets. Had ik dus een weinig geld om 's avonds wat te kunnen nuttigen, dan zou mij dat zeer te pas komen, maar ik durf niets te verwachten. Durf ik nog vragen om een brief van u? Ja, ik kan niet sluiten zonder deze gunst van u te verzoeken, al was het ook de laatste die gij ooit van plan waart te zullen zenden. En dan vraag ik nog of u zo vriendelijk zou willen zijn mij 1 uwe vrienden te Plymouth te willen noemen, die ik zou mogen bezoeken om er een half uurtje door te brengen in rust, want die kan ik in de kazerne niet vinden. Groet al mijn broeders en zusters, en in zonderheid mijn zuster Rut. Arm schepsel, ik denk dikwijls aan haar. Ik ben goed gezond. Van uw gebeden houd ik mij verzekerd. John Warburton, gewoon soldaat in het 37e regiment, voetvolk Plymouth. PS, laat mij zo spoedig mogelijk van u horen. Dit is het einde van het tweede gedeelte van de levensbeschrijving van John Warburton Jr. U voorgelezen door Stichting Het Braambosch.